Je luistert naar Chicks and the City.
Dit is Chicks and the City. Not Your Everyday Podcast. Met Natasha Morales.
Hallo. Zo, wat een leuke club mensen. Welkom, dames en heren. Leuk dat jullie er zijn. Hier bij de Girlboss avond. Ik ben Natasha Morales en ik mag de Girlboss van vandaag interviewen. Wat ik natuurlijk ontzettend leuk vind om te doen. Ik zal mezelf even heel kort voorstellen. Ik ben een radiomaker. Ik heb een radioproject opgezet voor en door meiden. Chicks and the City heet het. Dat doe ik nu 15 jaar met ontzettend veel plezier. En wat we eigenlijk doen is media maken met meiden en voor meiden in de leeftijd 15-25. Chicksinthecity.nl en op Instagram Chicks in the City podcast. Als je denkt van, goh, lijkt me heel erg grappig om zelf een radiochick te worden. Of ik ken iemand, ja, dat is echt iets voor die persoon. Schroom niet, laat het ons eventjes weten. De radiochicks zijn hier ook aanwezig om een livestream te maken. En achteraf zullen ze ook wat interviews afnemen. Dus wellicht krijg je een microfoon onder je neus gedouwd. Dan kan je gelijk even vragen hoe dat zit. Dus schroom niet en vraag hen om meer informatie. Nou, dat even in het kort over mezelf. De Girlboss avond, wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, het is ooit ontstaan of bedacht eigenlijk om te gaan organiseren door dus de Bibliotheek Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam. Ze hebben zich laten inspireren door het boek van Sofia Amoruso, hashtag Girlboss. Misschien ken je het boek wel, zo niet. Ga hem eventjes huren, ze hebben hem hier in de bibliotheek. Wat ook over een vrouwelijke ondernemer gaat. En wat we dus doen is 5 keer in het jaar een vrouwelijke ondernemer in de spotlight zetten en haar het hemd van het lijf vragen. En niet alleen maar ik, maar ook jullie kunnen dus de Girlboss vragen stellen. Ik geef op een gegeven moment in het verhaal wel even aan wanneer daar het moment voor is. Maar ook zeker jullie zelf kunnen ook vragen stellen. Jullie hebben natuurlijk ook op kaartjes jullie vraag kunnen stellen. En onze Girlboss heeft ook al een selectie gemaakt van een aantal vragen. Dus de bedoeling is wel dat jullie naar huis gaan met een rugzakje vol met goede tips en tricks. En dat al jullie vragen beantwoord zijn. Dus schroom niet en stel je vraag. Nou, nogmaals, heel erg leuk dat jullie hier zijn. De Girlboss van vandaag is natuurlijk een ontzettend leuke meid. Jullie weten allemaal ook wel wie dat is natuurlijk. Ik ga haar gewoon op het podium vragen. Mag ik een heel erg warm applaus voor onze Girlboss van vanavond, Nina Pierson. Jee. Leuk. Zo, Nina. Leuk. Ja.
Dank dat jullie zijn gekomen.
Leuk, hè? En ook zo'n leuke volle bak en allemaal hele blije gezichten. Dat valt altijd gelijk op. Ja. Denk ik, oh, wat een leuke.
Het zou wat zijn, hele zagrijnige.
Nou ja, maar soms heb je dat wel. Sommige denken, groepen zijn allemaal gezellig. Maar dit zijn altijd wel hele leuke, mooie mensen ook altijd. Dus dat is, dat belooft al gelijk heel veel goed. Ja. Nina, even een korte introductie. Je bent ondernemer en ook mama. Ja. Van 2 hele lieve kindjes, Ella en Bodhi. Je hebt een hele leuke man, Job. Ja. Niet alleen maar je man, maar ook je zakenpartner. Je bent creatief agentschap Pup, heb je opgericht, en Bedrock. En dus samen met je man ben je eigenaar van Sla. Met wel liefst 12 vestigingen.
Ja, heel wat.
Hoe doe je dat?
Ja. Goeie vraag.
Ja,
dat... dat is ook eigenlijk een van de vragen die ik het allermeeste krijg.
Snap
hoe
ik.
Hoe doe je dat? Sowieso doe ik niet alles meer tegelijk. Dus of ik doe niet alles tegelijk. Dus Pup heb ik ooit opgezet, dus begin van mijn carrière. En toen heb ik dat op een gegeven moment losgelaten. En is mijn compagnon er wel mee verder gegaan. En toen eigenlijk dacht ik ga nu eindelijk verder met Sla. Want Sla heb ik toen wel in de tussentijd met mijn man opgezet. Ik ga nu verder met Sla. En toen kwam in één keer het aanbod van een grote uitgever op mijn pad. Om dus voor hun een online magazine te starten. En toen dacht ik, nou, deze kans moet ik gewoon grijpen. Dus ik had eigenlijk al bedacht, ik ga bij Sla verder. Maar toen kwam die kans voorbij. En toen heb ik dat gedaan 1,5 jaar. En daar ben ik toen januari vorig jaar weer mee gestopt. Ik ben gewoon heel goed in dingen opzetten. En toen voelde ik van, nou, zij wilden ook een andere kant op. Dus dat was voor mij ook oké. En dus nu met Sla.
Ja.
En dat probeer ik inderdaad te combineren met het schrijven van een boek en moeder zijn. En dat wel moeilijk, hoor.
Ja. Ja, die combinatie. Ja. Ja. Is dat ook ondernemerschapseigen? Dat je gewoon eigenlijk kansen die je ziet ook altijd maar wil aangrijpen?
Ja, ik denk het wel, inderdaad. Ik denk als ondernemer moet je Sowieso meer kansen zien dan beren op de weg. Het gaat heel erg over natuurlijk continu risico's nemen. Ja, je kan nooit alles helemaal voorcalculeren of zeker weten. Maar ik denk nu op dit moment zit ik wel in een jong stuk. Ik dacht, oh leuk, en dit doe ik erbij en dit doe ik erbij. En de ervaring leert wel van nee, dat doe je er niet even bij. Ja. En ik zou nu ook nooit meer zo snel iets nieuws starten. Ik ben wel echt klaar om sla gewoon daar de focus op te hebben en mijn kinderen.
Het is ook een bijzondere ontwikkeling, want je bent altijd wel anders.
Ik zeg
geweest.
Het nu ook heel stoer.
Nou, precies. Ik vind dat, ja, dat
is dat over een jaar weer heel anders. Maar zo voelt het nu op dit moment. Ik denk ook door het moederschap.
Ja. Ja. Heeft het je meer rust gebracht?
Ja, en ik wil mijn kinderen zijn gewoon uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja. En daar wil ik wel gewoon tijd voor hebben. En als je iets nieuws opzet, dan moet je gewoon, in ieder geval in mijn gevallen, 24/7 eigenlijk ermee bezig zijn. En die ruimte heb ik nu niet meer. Heel vaak denk ik wel hoor, dan krijg ik mijn werk overdag niet af. En ik, oké, als de kinderen op bed liggen, dan ga ik nog even 2 uur knallen. Weet je, lig ik om 10 uur in bed. En ben ik gewoon zo moe elke avond. En dan komt er niks van.
Ja.
En dan is het toch een serie of zo. Dus ik ben ook, maar goed, dat zou, ja. Dus dat is, vroeger kon ik wel langer doorwerken, maar nu met die kinderen is het moeilijk.
Dus jij gaat ook gewoon in bed lekker een serie kijken.
Ja.
Heb je een goede tip op dit moment?
Wat ben
je
Euphoria.
Ben ik Euphoria net, op Netflix.
Nee, HBO.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, net, wel een goede tip. Euphoria. Namens
een super goed. Hebben jullie hem gezien? Nee, echt een hele goede aanrader.
We gaan hem even onthouden.
Ja. Ja.
Chicks and the City. Super Chick.
Over kinderen gesproken. Het is altijd wel leuk om even met het begin te beginnen. Kleine Nina.
Ja.
We wilden even weten hoe jij eruit zag toen je in die mini was.
Nee, was. Oh, ja.
Oh, schattig.
Ik met mijn broertje.
Ja.
Ik wilde al vanaf het moment dat hij geboren was, dacht ik al, ik ben zijn moeder.
Echt waar?
En, daar dacht hij toen hij wat ouder werd anders over. Hij had natuurlijk maar 1 moeder. Maar ja. Dat was wel grappig. Dat was echt meteen de moederrol of zo kwam in mij naar boven.
Ja, dat was gelijk heel instinctief.
Verzorgen en ik wilde het voor hem beslissen ook. Misschien ook wel een beetje dominant. En ik weet nog heel goed dat hij op een gegeven moment zo mee gehad had. Toen hij met zijn grote dikke luier op mijn gezicht komen zitten. Van jij moet even weg, ik ben hier alleen met mama en ik wil niet
wat grappig.
Dat jij erbij bent.
Wat grappig. Dus, en wat voor soort kind was jij verder? Was jij een stil kind?
Ja.
Hoe was jij?
Ik was zo verlegen, dus dit was, ik denk dat ik 3, 4. Zo verlegen dat ze op een gegeven moment van, dat, ja, ik zat nog net op zo'n preschool peuterspeelzaal. Ik was in Thailand trouwens, ik woon in Thailand.
Ja.
En toen kwamen ze terug, brachten mij terug met het busje. En toen zei ze tegen mijn moeder, nou, ik denk dat ze een jaar moet blijven zitten, voor zover dat ongeveer kon. Maar omdat ik dus zo verlegen was, dacht ze dus dat ik een soort van autistisch was.
Oh.
Omdat ik zo, soort van,
in jezelf.
Niks, ja, ja, niks durf. Dus dat is heel grappig.
En kan je nog herinneren ook? Dat...
Niet meer heel goed. Maar ik weet wel hoe ik nu ben. En mijn moeder, mijn familie.
Ja.
Maar mijn moeder die zegt ook altijd, ik ben tijgertje. Nee, ik ben Piglet. Dus Knorretje van Winnie the Pooh.
Ja.
Ik heb al die films in het Engels gezien, omdat ik dus in Thailand woonde. Maar Knorretje, maar dan met een tijgerpakje aan. Dus ik ben van binnen zeg maar heel angstig en voorzichtig. Maar ik heb daar een soort van ook manier mee gevonden om daarmee om te gaan in mijn latere leven.
Ja, wat goed. Dat was heel goed gelukt.
Ja, ja,
precies.
Ja, maar alsnog dus natuurlijk, weet je, van buiten lijkt het, oh ja, gaat goed. En oefening baart kunst. Dus als je het vaker doet, dan word je ook beter in. Die rol van ergens spreken bijvoorbeeld. Of dit interview. Als ik het aan mijn vriendinnen vertel, die zeggen, oh, ik zou dat echt nooit durven.
Ja. Maar zo was jij vroeger dus ook. Maar dat heb je toch jezelf dan aangeleerd.
En al jonger hoor. Dat ik, ik heb het wel altijd in me gehad dat ik het leuk vond om op te treden. Maar bijvoorbeeld ook, vergelijk me daar helemaal niet meer. Maar Beyoncé hoor ik ook dat hij super verlegen en bang is in het dagelijks leven. Maar als op het podium staat, dan gebeurt er wat. En dat had ik dus ook al van jongs af aan deken. Altijd showtjes, moest iedereen altijd kijken. Ik wilde meedoen aan een mini playback show. Nooit van gekomen, maar ik had wel allemaal van dat soort dingen dat ik dat dan heel leuk vond om te doen.
En jij zei net, je hebt dus in Thailand gewoond toen je klein was, van je tweede tot je zesde.
Achtste.
Ja, precies. Hoe is dat dan zo gegaan?
Gekomen.
Ja, hoe kom je in Thailand
mijn
terecht?
Mijn vader, die, Die had tijdens een van zijn reizen in Bangkok, Thailand, terechtgekomen in de jaren 80. En toen was hij meteen zo verliefd geworden op het land en vooral op de cultuur en het boeddhisme. Dus hij dacht, daar wil ik wat mee. En toen in Amsterdam was hij in ook begin jaren 80 een klamboewinkel gestart, de eerste van Nederland. En toen dacht hij op een gegeven moment van ja, dat was leuk, want mensen die last hadden van mug in de zomer, kon hij dan helpen. Op een niet agressieve manier, want hij hoefde niet de mug te doden. Maar op een gegeven moment dacht hij, ik zoek een beetje zingeving, of ik mis een beetje zingeving. Ik wil wat meer betekenen ook voor de wereld. En was heel groot nog steeds wel, maar veel minder malaria-probleem. Dus hij wist dat als ik dan daar ga zitten, dan kan ik daar de netten produceren. En vanuit daar distribueren naar heel Azië en Afrika. Dus ook met de Verenigde Naties is hij toen gaan samenwerken. En dat ging daar allemaal veel beter vanuit Thailand.
Ja.
Dus in combinatie met het boeddhisme en zijn liefde daarvoor hebben ze het besluit genomen om toen mijn moeder zwanger was van mijn broertje om te verhuizen.
Ja, precies. En toen is hij ook nog op een gegeven moment monnik geworden.
Ja.
Dat is toch ook een bijzonder verhaal. Vertel, hoe gaat dat dan?
Ja, sowieso. Ik ken mijn vader al van dus dat hij op de grond zat te mediteren. En toen we in Thailand woonden, dus hij was er sowieso al mee bezig. En op een gegeven moment, heel nieuwsgierig naar toch echt de leer van het boeddhisme en hoe dat dan in zijn werk gaat. En toen is hij dus 3 maanden in een klooster gegaan, bij een tempel, was hij de enige westerling. En werd daar zijn hoofd kaal geschoren, hier heel mooi, natuurlijk lang zwart haar. Ja. Maar in de wenkbrauwen alles geschoren, dat hoorde erbij. En niemand sprak natuurlijk een woord Engels. Ik vraag me ook af dan hoe die dat dan, maar het was echt de experience. En dan 's ochtends de straat op en ze lopen dan daar, mensen moeten dan eten geven en je mag ook geen vrouwen aanraken. Dus mijn moeder en ik dan op bezoek kwamen, deden we niet vaak, maar dan moest je ook als hij dan iets gaf, moest je het dan zo, weet je, in ons hand gooien. Dus het was wel echt heel serieus. Hij deed wel echt met 100% overtuiging.
Kan je daar nog iets van herinneren, dat in die periode dat hij dat
nee, onderging? Nee, eigenlijk niet. Ik was vijf denk ik. Ja. Ik was wel jong en we zijn toen ook lang, mijn moeder is Zweeds, dus die zomer lang naar Zweden gegaan met mijn moeder.
Ja.
6 weken.
Dus
dan een beetje voor, een beetje na. Ik kan me wel nog heel goed herinneren een keer dat ik hem zag en dat ik hem toen niet mocht aanraken. Dat natuurlijk gek was.
Dat lijkt mij ook wel een heftige impact in het gezin hebben, zoiets.
Ja, misschien.
Zo'n keuze. Heb je ook wel eens gedacht, of misschien je moeder, van
moet dit nou weer?
Moet het nou? Gedoe allemaal?
Ja, ze heeft het nooit zo tegen me verteld.
Nee.
Dus ik weet het, ik weet niet. Ik denk dat ze het ook heel interessant vond. Ze was ook wel verliefd op hem geworden, omdat hij zo'n intrigerende, interessante, eigenzinnige man was.
Ja.
Waarin ze al vanaf moment 1 al gesprekken hadden over het boeddhisme en over het leven na de dood. Dus ze is wel met hem getrouwd. Ze wist waarmee ze trouwde.
Ja.
En 3 maanden is dan ook nog wel te overzien. En we hadden ook hulp in Thailand. Dus daar is heel normaal dat je gewoon mensen die meehelpen in het huishouden. Dus mijn moeder stond er niet helemaal alleen voor. Ze was de blijvende man kwijt.
Ja.
Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Zo sta ik ook in mijn huwelijk met Job. Dat we elkaar wel vrij laten in de dromen en ambities die we hebben.
Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want anders kan je ook niet groeien.
Voor een lang huwelijk denk ik wel.
Tuurlijk. Ja, 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 zeker.
Chicks and the City. Not your average podcast.
Nou, op een gegeven moment heb je afscheid moeten nemen van je vader.
Ja.
Want die is overleden.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, hij werd al ziek toen ik 11 was. Ik kwam erachter doordat ik in zijn kamer was en een fax binnenkwam. En ik dacht, fax, mijn vader was er niet. Dus ik keek op die fax, het ziekenhuis en onderzoek en zo. En ik begreep het niet helemaal. Toen vroeg ik natuurlijk aan mijn moeder, wat is het? En mama, papa gaat vertellen als hij dan thuis komt. Dus weet je, dat kan ik dus super goed herinneren. Ik was natuurlijk ook, 11 dus. En toen zei hij van boven in het logeerkamertje van ik heb kanker. En dat is dan natuurlijk zo'n enorm woord,
ja.
als je dat hoort. Maar je kan het ook nog niet helemaal beseffen, denk ik, op die leeftijd. Dus die avond gingen we uit eten naar 7 Years of Tibet, naar die film geweest. En ik weet nog dat we dan naar huis liepen en ik dacht, oh wow, mijn vader heeft kanker. Omdat het echt zo'n groot ding natuurlijk was. Maar toen wist ik niet, wat hij toen en mijn moeder natuurlijk wel wisten, dat ze eigenlijk hem nog maar 2 jaar te leven hadden gegeven. Dus hij had dat toen natuurlijk niet meteen verteld. En eigenlijk is hij toen dus met mijn moeder op zoek gegaan naar allerlei alternatieven. Dus de medische wetenschap had hem een soort van opgegeven. Was wel helemaal uitgezaaid. En toen, want hij had het blijkbaar al een aantal jaar gewoon niet op tijd achtergekomen, prostaatkanker. En toen dacht ik, nou, dit kan gewoon niet. Mijn broertje was 8, 7, 8 en ik was 11. Dat ik wil in ieder geval alles geprobeerd hebben. Ja. Dus toen is hij met mijn moeder op zoek gegaan naar alles wat maar kon. Alternatieve geneeswijzen, van Chinese kruiden tot voeding. En toen stuitte ze al vrij snel op een soort Moorman dieet. Dat is niet van Ralph Moorman nu, maar... En dat had heel erg te maken met plantaardig eten, alles zelf koken, volkoren granen, 3 groentesapjes per dag. En dat is nu, kan je op heel veel hoeken van de straat groentejuicebarren vinden, maar dat was toen nog helemaal niet. Ja. Dus mijn moeder had echt zo'n hele grote sapcentrifuge, was echt zo'n bakbeest, gekocht. En dat was ze dan elke dag mee bezig. En echt een hele lifestyle switch. Hij rookte ook en hij dronk ook koffie. Dat natuurlijk ook allemaal gestopt, niet meer drinken. En uiteindelijk, in combinatie met wel wat bestraling zo nu en dan, heeft hij nog 11 jaar kunnen leven van de oorspronkelijke 2 jaar. Ja. En gaandeweg in dat proces, hij slikte wel heel veel hormonen en zo. Dus hij veranderde ook, was natuurlijk super knap man en kreeg ook borsten van de hormonen die hij moest slikken. Haaruitval, dus voor hem was dat best wel een heftig proces. Maar dat heeft hij nooit echt met ons gedeeld. Dus wel dat hij het moeilijk vond natuurlijk. Maar het was niet een lijdensweg voor hem. We spraken er wel altijd heel open over. Maar ja, dus toch 11 jaar geleefd. En wel pas het laatste jaar, anderhalf, dat hij echt heel erg ziek werd. En toen had hij wel een heel goed systeem bedacht als ondernemer. Want hij was natuurlijk ook ondernemer voor zichzelf. En achteraf ben ik daar ook heel blij mee. Hij had dan bedacht, ik kom 1 dag in de week voor hem zorgen. Mijn moeder zorgde dan fulltime 3 dagen in de week voor hem. Zijn zusje 1 dag, zijn ex-vrouw 1 dag.
Oh ja.
Dus hij had een soort van heel programma van iedereen die dan daar voor hem kon zorgen. Maar dat was wel moeilijk, want ik studeerde toen nog. En het is heel gek om dan in een studentenleven te zitten en uitgaan en... Allemaal leuk en lang leven de lol. En dan ben je doodzieke vader thuiskomen met udeem en zijn benen masseren. En voor hem een eitje bakken. En als je, zo gek, als je stervende bent, dan word je anders. Mensen die stervende zijn, worden in 1 keer niet meer zo rationeel. Dus hij kon dan heel boos worden dat ik een eitje voor hem had gebakken. En dat die eidooier bijvoorbeeld kapot was. Weet je, was hij teleurgesteld in.
Ja.
Dus daarmee had ik dan ook, maar weet je, en achteraf, dat hoorde er allemaal bij, maar best wel heftig wel. Ja. En dan op een gegeven moment kan je ook met jezelf en met je familie natuurlijk met elkaar en met mijn vader ook spreken van het is mooi geweest.
Ja.
Het is goed zo.
Ja.
Ja, kan je natuurlijk alsnog niet beseffen van iemand is er nooit meer.
Mm-hmm.
Maar ja, en toen is hij op 12 oktober 2000... 2007 is hij overleden thuis, met ons allemaal erbij. Super, super mooi. En het is oprecht, het is gewoon niet gelogen. Maar op het moment dat hij overleed, sloeg er een bliksem in. En alle klokken in huis stonden stil.
Wauw.
Dus om 7 uur. Het begon keihard te regenen. En het was echt een heel, heel bizar moment.
Goh, ja. Wat bijzonder.
Ja.
Chicks and the City. Super Chick.
En je hebt natuurlijk nu zelf een heel mooi gezinnetje.
Ja.
En we hebben natuurlijk... kijk, ja. Super schattig.
Ella. Ja. Ziet er niet heel goed.
En maar, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat het... jullie zijn allebei ondernemers. Want
ja.
Je man Job is natuurlijk ook ondernemer. En jullie zijn allebei druk. Hoe doe je dat thuis dan? Want er moet nog steeds worden afgewassen en gekookt.
Zeker.
En kleding gewassen en kindjes verschoond en naar bed.
Klopt.
Hoe verdelen jullie dat in huis?
Nou, het is wel grappig. Toevallig, Job, we hadden 2 weken geleden een gesprek dat Job heel echt lief aan mij vroeg van... Ik zou eigenlijk stiekem heel graag willen dat we een iets traditioneler gezin zijn. Dus met andere woorden, kan jij meer thuis gaan doen? En dan
dat is heel lief.
Ik zeg nu lief, maar op dat moment vond ik het niet lief. Heel stom. Maar, en dat werkt gewoon niet. Misschien ook, ik heb mijn ouders gezien en mijn moeder zorgde voor mijn vader, mijn broertje en mij. En mijn vader werkte en dat werkte gewoon niet. En daardoor ben ik er nu nog meer op gebrand dat het echt gelijkwaardig is. En het is natuurlijk al veel gelijkwaardiger omdat ik überhaupt gewoon werk. Maar in het huishouden let ik er ook wel heel erg op. Tot in het vervelende vindt hij dan dat het ook gelijkwaardig is. Dat hij ook...
En hoe doe je dat dan? Heb je voorbeelden?
Dat ik wel zeg van, kan jij even de afwas doen? Of breng jij morgen Ella even naar school? Want ik denk als ik het zou laten, dan... maar ik, hij is wel echt een betrokken vader. Het eerste jaar nadat Ella geboren was, was hij er ook, heeft hij 1 dag in de week voor haar gezorgd. Dus we hadden allebei gewoon een 4 dagen werkweek. En dat is nu even niet mogelijk, maar hij zou het wel heel graag weer willen.
Ja.
En ik heb het niet minder druk op dit moment dan hem, maar we hebben wel nu met elkaar de afspraak, omdat ik ook dat boek schrijf. En hij, het, Sla heeft het echt even nodig dat hij 5 dagen en soms ook overwerkt. En hij is echt, zeg maar, als hij niet werkt in de dagelijkse operatie, dan gebeuren er, gaat het niet goed. En ik doe marketing en PR en dat is iets minder afhankelijk van de dagelijkse operatie. Ja. Dus we hebben nu wel een soort van gentleman's agreement dat ik iets meer op me neem.
Ja.
Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het, weet je, dat Ella op, dat er opvang is en dat ze oppas niet kan, dan ben ik wel degene die naar huis gaat.
Ja.
Dus, als ik heel kritisch ben, dan denk ik, ja, het kan nog wel iets gelijkwaardig.
Ja. Ja. Ja.
Chicks and the City. Not your average podcast.
En ik denk, ja, er zitten ook weer nadelen aan. Samen ondernemen. Vooral samen ondernemen in dezelfde onderneming.
Wat zijn de nadelen daarvan? Waar lopen jullie tegenaan?
Als het slecht gaat met de onderneming, dan zit je er allebei in.
Ja.
En wij hebben ook heel veel van ons eigen vermogen erin geïnvesteerd. Dus Job had een aandeel in een festival. Dat heeft hij verkocht ooit. Komen misschien straks ook op, hoor, hoe precies die financiering is gegaan. Maar dat was eigenlijk een beetje een startkapitaal van ons. En toen mijn vader overleed, heeft hij ook een kleine erfenis achtergelaten. En dat heb ik ook geïnvesteerd in Sla. Dus we zitten er wel echt met ons eigen geld in. En dat is natuurlijk wel heel spannend, want het gaat niet altijd alleen maar supergoed. En dan heb je wel allebei die stress en die lasten te dragen. En ik kijk ook soms naar mijn vriendinnen die dan een gewone baan hebben. En die hebben gewoon vrij in het weekend. En wij hebben altijd wel... we proberen natuurlijk nu, zeker met kinderen, ook vrij te maken. En dat moet ook wel, maar toch, je hebt wel dan altijd die werkdruk die je in je nek hijgt. En een ander ding is nu natuurlijk met samenwerken. Dat, we zijn nu bezig met een rebranding en dan ben ik helemaal enthousiast over wat ik heb gemaakt. En dan vindt hij het dus helemaal kut. Vanochtend nog. En ik heb gezegd, oké, weet je, ik hou er maar helemaal mee op. Dat heb ik opgehangen. Weet je, en dan 5 minuten later bel ik terug van, wat vind je er dan vervelend? Wat vind je er dan niet goed aan?
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook een beetje, ja, je kent elkaar zo goed.
Ja,
en je hebt gewoon een relatie met elkaar. Dus je zit ook wel een beetje sneller, denk ik, dat je irriteert aan elkaar.
Ja.
En dat je het iets minder goed kan hebben.
Ja, ja, de kritiek. Snap ik. Ja, het lijkt me ook een constante uitdaging.
Ja.
Als je het zo bekijkt.
We zijn nu 11 jaar bij elkaar. Dus wel echt best wel lang.
Ja. Ja,
ik ontmoette hem 1 jaar nadat mijn vader was overleden. Dat is wel jammer. Hij heeft hem nooit gekend.
Net niet, ja.
Maar dus al zo lang. Dus dat is ook wel fijn.
Ja.
We weten wel inmiddels een beetje uit wat voor een hout we allebei gesneden zijn.
Ja, je bent veilig bij elkaar. Dat is ook gewoon een mooie basis, toch?
Ja, en ook in tijden dat het moeilijker gaat. Hij kruipt er heel erg in zijn schulp. Dus als we stress hebben over het bedrijf, dan praat hij liever niet en doet hij het allemaal zelf. En ik kan misschien soms wat opvliegender zijn of dingen zeggen sneller die ik niet meen. En dat neemt hij ook niet meer zo serieus. En ik weet ook gewoon, ik moet dingen echt uit hem trekken.
Mm-hmm.
Dus daar kan je dan ook wat beter mee omgaan.
Ja, en als je nu iemand advies zou moeten geven die ook een onderneming wil starten met zijn of haar partner, zou je dat dan afraden of aanraden?
Ja, ik... met familie zou ik het afraden. En zeg maar, dus niet met je directe partner, maar met familie. Wij hebben zelf nu, mijn broertje werkte daar, mijn tante werkte in het bedrijf. Een heel mooi familiebedrijf. En doordat we nu een aantal keuzes hebben moeten maken, strategische keuzes, en er zijn dingen veranderd, hebben we afscheid van hun moeten nemen in het bedrijf. En dat is niet heel makkelijk geweest. En nu voor een van de twee helemaal prima. En voor de ander, ja, het is moeilijk. Het is gewoon moeilijk. Mm. Je start met elkaar iets en helemaal denk je, oh ja, dit is gaaf en leuk. En tuurlijk, als het minder goed gaat, we zien wel, komt wel goed. Maar als het dan echt lastig is en het is eigenlijk de situatie die ervoor heeft gezorgd dat we deze keuze hebben moeten maken, dan is dat gewoon even moeilijk. Ik bedoel, het komt wel weer goed. Maar daar moet je wel echt heel goed bij stilstaan.
Ja.
En ook misschien echt goede afspraken met elkaar maken. Dus in een contract laten vastleggen van wat gebeurt er als de een weg moet of als de financiële situatie het zo. Zeg maar.
Gewoon een aantal worst case scenario's toch maar.
Ja, maar goed, je weet het niet. Als je mij deze vraag een jaar geleden had gesteld, had ik gezegd ja, sowieso doen.
Ja.
Dus en bij mijn partner, bij ons gaat het heel goed, omdat we allebei een heel ander... andere expertise hebben. En ik heb natuurlijk ook altijd bedrock en pub nog gedaan. Ik deed pub toen Sla startte. Dus wij hebben heel lang gezegd, oké, Job doet Sla. We zijn samen eigenaar, maar hij runt het. Dus dan kan je natuurlijk heel makkelijk samen een bedrijf hebben. Maar nu dat we echt samenwerken, ook omdat ik echt de marketing en PR doe. En hij de dagelijkse management en de dagelijkse operatie.
Ja.
Dus ik denk als je echt met twee kapiteinen op een schip zit dan... Maar ik heb ook in mijn omgeving heel veel voorbeelden waar dat wel goed gaat. Mensen die bijvoorbeeld het interieur bij ons hebben gedaan bij Sla, die werken echt als een supergoed team samen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, als je samen heel enthousiast wordt van een idee, dan moet je niet gaan samenwerken omdat je denkt dat dat eventueel niet goed kan gaan.
Ja, ja, dus...
En ik denk dat het wel makkelijker met je partner is misschien dan met een familielid.
Oké.
Ik denk niet dat je huwelijk erdoor strandt. Doordat je misschien met je bedrijf bedenkt van... oh, we gaan toch niet zo goed samen. We moeten uit elkaar.
Ja, ja, precies. Oké, dat is een goed antwoord inderdaad.
Chicks and the City. Super Chick.
Bij het begin ook weer beginnen. Hoe ben je begonnen? Wat waren jouw eerste stappen in jouw carrière? Hoe heb je dat gedaan?
Ik denk als je helemaal terug gaat bij het begin, dan heb ik heel veel stages gelopen. Dus voor mijn studie, ik heb eerst communicatiewetenschappen gestudeerd aan de UvA. En toen journalistiek, ook aan de UvA. En tijdens, dan hoef je officieel maar 2 stages te lopen en ik heb er 6 gedaan. Elke keer ook een half jaar of een zomerstage of een extra stage hier en daar. En ik moest op een gegeven moment een tussenjaar doen voordat ik kon worden aangenomen op de master. En toen heb ik ook weer een stage gedaan en... Mijn persoonlijke overtuiging is door stages is eigenlijk een hele makkelijke manier om erachter te komen wat je niet wil.
Ja.
Dus steeds als ik dan een stage dacht, oké, dit dacht ik dat ik leuk vond, maar is toch niet echt iets voor mij. En ik begon toen al met een netwerk opbouwen. En ik denk dat dat ook iets is als je kijkt van wat kenmerkt mij nou in alles wat ik heb gedaan tot nu toe. Is natuurlijk dat ik wel een positieve impact wil leveren, maar ook een netwerk. En dat eigenlijk begonnen met mijn eerste stage bij een PR-bureau. Toen heb ik gewoon een netwerk, beginnend netwerk opgebouwd bij pers. En dat kwam weer ten goede in mijn volgende bedrijf, bij Pub. En zo is het heel organisch gegroeid. Dus veel stages lopen. En bij Pub eigenlijk ook een ding wat ik denk ik, waar ik niet zonder kan, is ondernemen vanuit een eigen behoefte. Mm-hmm. Dus bij Pub ontstond het idee, het was een creatief agentschap. En het was oorspronkelijk een idee om een event te organiseren. Een uitgaans-event waar cultuur samenbracht. Dus jonge makers, creatieve makers, kwamen op dat event. Die showcaseden hun werk voor afnemers, potentiële afnemers. Of het nou bedrijven waren of consumenten. En toen sloeg dat aan. Toen kwamen er merken naar ons toe. Oh, kunnen jullie het ook voor ons doen? En zo is dat heel organisch eigenlijk gegroeid. Aan de hand van de behoefte die er was in de markt.
Ja.
En zo ontstond het ook met Sla. En met Bedrock. Het continu vanuit een in eerste instantie een eigen behoefte ontstaan.
Ja.
Omdat ik iets miste.
Ja, maar ook dat je iets moois aan de wereld wilt bijdragen, toch?
Maar met Pub was... Maar uiteindelijk kon je dat ook met Pub. Dat was alleen niet per se duurzaam. Dat is natuurlijk later vanuit Sla gekomen. En toen werd mijn persoonlijke missie ook duidelijker. Dat had ik in het begin niet.
Ja.
Dan ga je gewoon.
Ja, en wat is nu jouw persoonlijke missie, als je hem kort zou moeten omschrijven?
Dat is echt wat ik doe. Een positieve impact maken op mens, dier en planeet.
Ja. Ja,
want dat gaat allemaal heel goed samen. Dat is
denk
eigenlijk
je dat het belangrijk is als ondernemer om een persoonlijke missie te hebben of te definiëren?
Ik denk dat het voor jezelf gewoon heel belangrijk is. Ondernemen is, de meest succesvolle ondernemers zijn niet de slimste mensen per se. Natuurlijk, je moet op een bepaald vlak zeker slim zijn. Maar het zijn degenen die het echt het langste uithoudingsvermogen hebben. En ook goed kunnen veranderen aan de hand van de omgeving. Maar ook kunnen volhouden als dingen niet goed gaan. En om dat te kunnen doen, moet je echt een drive hebben. En een passie en weten waarvoor je het doet. Want als je dat niet hebt, dan is het heel vermoeiend. En dan geef je het ook sneller op.
Ja.
Terwijl als jij weet, dit is mijn missie. Dit is wat ik wil doen en wat ik kom doen hier in mijn leven. Maar goed, het is ook niet iets, denk ik, waarvoor je moet gaan zitten en denk, oké, wat is mijn missie? Weet je, het is echt iets wat gaandeweg moet ontstaan.
Ja,
dus ik denk, als je wil gaan ondernemen, dan moet je misschien in eerste instantie wel, je kan er alvast over nadenken, maar als je er niet in één keer opkomt, gewoon gaan ondernemen en dan merk je het vanzelf.
Ja.
Chicks and the City, not your average podcast.
En als er nou jonge mensen zijn die heel graag ook iets willen gaan ondernemen, wat zou jouw beste tip zijn
om dat te doen?
Ja, om te starten.
Nou, als eerste dus kijken van wat mis ik. En ook inderdaad, waar gaat mijn hart überhaupt sneller van kloppen? Want soms hoef je het niet te missen, iets per se, maar kan het altijd 1000 keer beter. Mm-hmm. Of kan het net even anders. Dus ik denk dat die twee in ieder geval voor mij heel belangrijk zijn geweest. Dus wat mis ik en waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Met Sla hebben we echt een businessplan geschreven. En dat hebben we gedaan met behulp van een mentor. Dus via een vriend van de moeder van Job. Die is elke week met ons gaan zitten. En dat hielp elk weekend dan, want Job had een baan en ik had natuurlijk ook een baan. Dus dit deden we in de avonduren. En hij ging elke week met ons zitten. En dat was een goede deadline elke keer om ook verder te gaan ermee. Want we moesten het aan het eind van de week aan hem presenteren.
Of blijft het misschien op de plank. En ja, heb je een soort stok achter
en je hebt ook feedback nodig. Dus je moet ook sparren met iemand. Dus daarom hou ik ook heel erg van met mensen samen ondernemen. Ik zou nooit zelf ondernemen.
Ja.
Zelfs mijn boek, dat is natuurlijk ook in die zin een mini-onderneming. Eigenlijk ook weer niet, want onderneming, ik zie een onderneming eigenlijk echt als personeel. Jij bent niet een eenmanszaak, maar je hebt dus ook nog de verantwoordelijkheid te dragen voor anderen. En een boek doe ik wel weer samen met de uitgever. Nou, verhaal apart komt het ook.
Ja.
Maar goed, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Als het kan, vind iemand om het mee samen te doen. Richard Branson, hij is van Virgin. Mm-hmm. Dat is een hele grote ondernemer natuurlijk. En doet ook allemaal verschillende dingen. Van vliegtuigmaatschappij tot platenmaatschappij, Coca-Cola. Allemaal niet echt dingen waarvan ik denk. Maar hij doet ook heel veel goeds trouwens hoor, voor de wereld. Maar hij zegt, verzamel de allerbeste mensen om jezelf heen. Dus, en dat heb ik ook altijd onthouden. Dat heb ik heel veel jaar geleden ergens gehoord van hem in een talk. En bij College Tour was dat. En dat heb ik altijd gedaan. Dus mensen om me heen gezocht die iets hadden of konden bijdragen wat ik niet had. Of waar ik niet goed genoeg in was. Nooit ook bang geweest van dat iets van mij af zou nemen. Of ik ben heel erg van samenwerken. Soms te nu. Dus in dagelijks leven nu met Slahout is het soms een nadeel dat ik meer moet vertrouwen op mijn eigen kennis en kwaliteiten. Dat ik niet altijd iets met iemand samen hoef te doen.
Ja, ja.
Maar voor het begin vond ik dat wel heel fijn. Om in het geval van Pup met een compagnon te zijn. In Bedrock met die uitgever. En in Sla met Job en mijn tante.
Ja.
Die met ons het menu heeft ontwikkeld. En dus die mentor. En dat. En ik denk wat nog meer is. Misschien niet helemaal uit het niets beginnen. Ik denk met Sla was het voor Job bijvoorbeeld belangrijk. We moeten eerst kijken of we die financiering rond kunnen krijgen. En ook een locatie vinden. En toen dat rond was, toen is hij pas met zijn baan gestopt. En aan de andere kant, je kan echt pas vleugels krijgen als je de ruimte en de tijd hebt.
Ja.
Dus als je het voor jezelf kan verantwoorden en ook natuurlijk in de portemonnee toelaat, dan is het op een gegeven moment ook wel gewoon een keuze van, oké, ik ga hier nu voor.
Ja.
En desnoods met een bijbaan.
Ja, erbij, precies.
Dat je wel meer ruimte geeft om aan je onderneming te zitten.
Chicks and the City. Super Chick.
Je zei het net al dat netwerken heel erg belangrijk is. Volgens mij ben je ook een goede netwerker.
Ja.
Ja, ja, precies. Dus dan is het heel erg goed om aan jou te vragen, hoe doe je dat nou precies? En hoe doe je dat goed? Want het kan ook heel erg awkward
zijn.
Voelen
ja.
en zijn.
Ja.
Heb jij netwerktips?
Tips. Het is moeilijk, want het ligt heel erg in mijn karakter. Ik ben heel enthousiast en nieuwsgierig. Dus ik denk dat je niet met een instelling erin moet van, ik ga nu netwerken, ik moet iets uit diegene halen of meteen mijn visitekaartje geven. Maar heel erg, en dat heb ik ook vanuit mijn studie journalistiek geleerd, heel erg vanuit nieuwsgierigheid denken.
Mm-hmm.
Dus echt oprecht geïnteresseerd zijn in een ander persoon. En niet meteen denken, wat valt er te halen of zo voor mij, maar wat kan ik brengen?
Ja.
Zo. En ik denk dat als je op zo'n manier erin gaat, dat het dan al wat makkelijker is. En minder awkward is. En aan de andere kant, ik denk dat je die awkwardness ook soms voor lief moet nemen. Het hoort er gewoon bij. En ik denk ook dat je niet meteen... Ik heb zo veel gesprekken gehad waarvan ik dacht, hier heb ik echt niks aan gehad. En dan een half jaar later komt het ineens toch goed van pas. Mm. Dus in het begin heel veel geïnvesteerd in mensen leren kennen. En denk, oh kom, we gaan even een koffietje drinken. We weten nog niet precies wat we aan elkaar hebben, maar komt wel.
Ja.
En sommigen natuurlijk ook niet. Maar die praten ook weer met iemand van, hey, oh Nina heeft een leuk bedrijf. Ken jij dat? Oh, je moet aan haar gekoppeld worden.
Ja.
Dus dat is het ook, hè? De butterfly effect. Ja. Daar ben ik ook een groot voorstander van, ook met als het aankomt op duurzaam gedrag. Je eigen gedrag ook, als jij met jouw gedrag natuurlijk onder de streep de impact misschien op wereldwijde uitstoot heeft niet zo'n groot effect, maar jij inspireert misschien weer 10 anderen en,
ja.
En hetzelfde geldt voor netwerk.
Ja, ja dus, precies. Denk je dat er etiketten zijn op het gebied van netwerken? Bepaalde dingen die je wel of niet moet doen?
Nou, dus ik denk niet geforceerd denken van, hoi, weet je, wat ben je aan het doen? Dit is mijn bedrijf.
Meteen ja, dat is heel erg.
Meteen een elevator pitch doen. Mm-hmm. Maar, en ook niet te geforceerd. Dus echt vanuit interesse. En gewoon vanuit mens op mens. En niet heel erg een,
ja,
gewoon persoonlijk. En ik denk echt iets wat je moet opbouwen. Dus vandaar gewoon mee beginnen.
Ja,
en
dan
niet denken, oké, ik ga deze maand heel veel netwerken.
Mm-hmm.
Maar echt iets wat je gewoon... Ik ben nu dus vanaf 2011 eigenlijk al bezig. En al daarvoor met mijn stages met netwerk.
Mm-hmm.
En de laatste tijd is het wel echt minder. Doordat ik gewoon heel weinig tijd heb.
Ja, dat is toch vaak ook
voor mijn netwerk
en
doe ik ook tijdens mijn werk natuurlijk.
Ja, dus ja dat hoort ook bij
nodig ik weer iemand uit voor koffie of andersom word ik uitgenodigd.
Ja, precies.
Chicks and the City. Not your average podcast.
Ik ga het met jou nu zo afronden, want het is alweer tijd.
Super, ik dacht,
en ik vond het echt super leuk met jou. Heel erg bedankt.
Ja, dank je.
Ja.
Heel leuk.
Ja, vond je het ook fijn?
Mijn boek hebben we nog niet over gehad. Dat komt in december uit voor de boek voor de vrouw die moeder wordt.
Ja, want die is nog niet uit inderdaad. Sorry,
nee.
We zijn een beetje door
dingen
heen geskipt.
400 pagina's is dat. Ja. Dus ik kan lang van stof zijn. Daar ben ik heel goed in.
Ja, maar hij komt dus in oktober uit, toch?
Ja, en het gaat heel erg over empowerment, emancipatie in de transitie van vrouw naar moeder.
Want is het dan ook voor jonge dames die nog lang niet in hun hoofd bezig zijn?
Ik zou
zijn
er dan
kinderen?
Even mee wachten.
Okay.
Het is echt zwangerschap, geboorte, kraamtijd.
Oh ja.
Maar echt wel het boek voor de moderne vrouw die wel... Ook als je huismoeder bent, ben je nog steeds moderne vrouw. Maar gewoon als je goed voor jezelf wil zorgen en het gewoon krachtig wil doen, vertrouwen hebben in je eigen lichaam, dat je dit kan als moeder.
Zitten er dan allemaal tips in?
Heel veel tips, recepten, yoga oefeningen, heel veel inzicht. Ik heb met meer dan 50 experts gesproken. Er zitten 80 oefeningen in, het is dus 400 pagina's. Maar het wordt echt, het is mijn levenswerk.
Oh,
dit. Ik ga nooit meer zo'n boek schrijven. Ik heb me ook heel vaak afgevraagd waarom. Job ook. en het was wel erg moeilijk natuurlijk. Want ik moet focus hebben op slaan. Maar ik moest dit doen. Dus dat is ook soms iets. Hè. Volg echt je intuïtie in je hart. Van, als je voelt, ik moet dit doen. Ik kan nog niet verklaren waarom.
Ja.
Maar toch is het ook wel, ja, het is vaak een reden.
Het heeft een reden.
Ja.
En weet je al wanneer het boek precies
aankomt? Ik had gisteren gesprek met mijn uitgever erover. Ze hebben gelukkig een beetje druk van de ketel gehaald. Want ik moet, het ligt aan mij hoor, dat het nu lang duurt. Maar ik denk begin december.
Oké. Okay. Ja. Ja,
dus een soort kerstcadeau daarmee beginnen. Maar het is wel een vrij tijdloos boek. Dus ik hoop dat een paar jaar nu mag het wel meegaan.
En je kunt hem al op bol.com voor bestellen inderdaad.
Of in je omgeving iemand kent. Dan is dit, durf ik wel te zeggen, wel het boek wat je moet hebben.
Ik kan me dat heel
ziet
goed
er ook
voorstellen.
Heel mooi uit.
Ja, ik zie het. Heel mooie cover in ieder geval. Dank je wel.
Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel
voor
jullie komst.
Super fijn.
En luisteren.
Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie komst. Mijn naam is Natasja Morales en hopelijk tot de volgende Girlboss. Dank jullie wel. Jullie waren leuk.
Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.